jij straks je stem uitbrengt bij de gemeenteraadsverkiezingen, is het natuurlijk fijn om te weten wat alle partijen in jouw gemeente precies bereikt hebben de afgelopen jaren. En omdat wij niet allemaal de tijd of zin hebben om raadsvergaderingen bij te wonen, is het mooi als de lokale journalistiek ons van de belangrijkste ontwikkelingen op de hoogte kan houden. Maar ja, ik weet niet hoe het met jullie zit. Ik kijk even naar mijn gasten en mijn co-host hier. Wie van jullie leest hier iedere week het gemeentekrantje met lokaal nieuws?
Nee. Nooit.
Nee, hè? Nee. De interesse in lokale media is niet heel erg groot. En zeker nu nieuws online steeds makkelijker en vaak gratis toegankelijk is, vragen wij ons af, wat is de stand van de lokale journalistiek?
En daarover spreken wij Willem Koetseruiter, universitair docent journalistiek en nieuwe media bij de Leiden University Center for Linguistics. En Chris Albers, docent en onderzoeker politieke communicatie bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. En ook journalistiek actief, onder meer als columnist bij het Noord-Hollands Dagblad.
Welkom allebei, leuk dat jullie er zijn. En ook leuk dat jij weer luistert.
Dit is Het Spel en de Macht. Een podcast van Universiteit Leiden en het Montesquieu Instituut. Met politicoloog Simon Otjes en student journalistiek Arend Vietor.
Welkom bij de derde aflevering van het tweede seizoen van Het Spel en de Macht. Een podcast van het Montesquieu Instituut en het Centrum voor Nederlandse Politiek en Bestuur. Waar wetenschappers van de Universiteit Leiden de Nederlandse politiek vanuit verschillende disciplines bekijken.
In deze podcast focussen we ons dit seizoen op de achterliggende vragen bij de gemeentepolitiek en vandaag dus over de lokale journalistiek. Die bespreken we zoals altijd met twee wetenschappers hier bij ons. En halverwege hoort u ervaringen uit de praktijk van Chris de Waard, hoofdredacteur van Sleutelstad, een lokale omroep in Leiden.
Het lijkt me goed om aan de basis te beginnen. Als we het hebben over lokale journalistiek, waar hebben we het dan over? Welke vormen van lokale journalistiek zijn er?
Nou, dat valt nog verrekte niet mee. Wat je natuurlijk hebt, is je hebt natuurlijk de ouderwetse dagbladjournalistiek. Dat is eigenlijk de belangrijkste. Dus je hebt nog steeds regionale dagbladen, niet overal meer. Maar die verslaan lokale politiek. En dan is eigenlijk de vraag of er daarna nog meer is. En dan zou ik zeggen, je hebt dan de lokale omroep. Maar dat hangt dan wel erg af van waar je woont, of dat dan iets doet. En dan heb je soms nog de amateurs en de websites die voor een heel klein publiek ook nog wat doen. Dus je zou kunnen zeggen, je hebt eigenlijk drie groepen. Ik zou zeggen, je hebt de echte professionals van Dagblad. Je hebt een beetje de lokale omroep soms. En je hebt de amateurs.
Ja, dat is dus eigenlijk, Chris, is het ook een beetje de schaal waarop die mensen werken. Hè? Want een regionaal dagblad is, zoals de naam al zegt, voor een regio. En die omroepen die begeven zich steeds op een kleiner gebiedje tot het nieuws wat je hebt op een Facebookpagina over een wijk of een straat. En dat laatste nieuws, dat noemen wij hyperlocals. En dat zijn dus lokale nieuwsvoorzieningen op een heel klein niveau. En ja, en alles wat daartussen zit. Maar je hebt grote lokale nieuwsvoorzieningen. Ik bedoel, zoiets als Vers Beton in Rotterdam. Dat heet een lokaal nieuwsmedium. Maar dat beslaat een vrij grote regio. Terwijl in het dorp waar ik woon is er een meneer die houdt een Facebookpagina bij, waar die iedere losse stoeptegel signaleert en fotografeert. En ja, dat is ook een soort nieuwsvoorziening. Maar dat is wel, zoals Chris zegt, een amateur. Hoewel hij het heel verdienstelijk doet, vind ik.
Ja, want hoe moeten we dat beoordelen? Ik merk bij Chris een zekere mate van, scepsis over die hyperlocals. Hoe kijk jij daarnaar, Willem?
Ja, er is veel scepsis over. Dat vind ik niet altijd terecht. Ik denk dat die een belangrijke functie vervullen. Het zijn, ik weet niet, kijk, als je het over kwaliteit en over de journalistieke waarden hebt die daar uitgedragen worden, dan kun je er zo je twijfels over hebben. Maar ik denk dat juist die hyperlokale nieuwsvoorzieningen, dat die vooral veel doen als het gaat om de manier waarop mensen zich bij een buurt voelen horen. En in hoeverre ze zich betrokken voelen bij iets. Daar maken dat soort kleine nieuwsvoorzieningen naar mijn idee wel degelijk veel uit. Dus het belang daarvan vind ik groot. En dat is ook wel interessant dat in het onderzoek wat ik met Jaap de Jong heb gedaan, waar we heel veel mensen hebben bevraagd, eerst in Leiden en later in Zuid-Holland. Iedereen zegt eigenlijk, het is ontzettend belangrijk en het gaat heel slecht ermee. Dat is een beetje de teneur die uit dat onderzoek komt. Dus veel mensen vinden ook die nieuwsvoorzieningen op een lager niveau belangrijk.
En ik ben wel benieuwd, is dat ook zo belangrijk per klein dorpje? Ik kan me voorstellen dat veel mensen wonen in een dorp, maar werken in een stad bijvoorbeeld. Is het dan voor hen ook goed genoeg als dat gewoon een bredere lokale journalistiek is? Of is het ook echt van belang dat al die kleine dorpjes hun eigen krantje hebben?
Ja, je kunt je afvragen tot op welk microniveau je een nieuwsvoorziening moet hebben. Maar ik denk dat dat wel belangrijk is, ook op dorpsniveau, dat er iets is wat je bindt. Want dat is volgens mij de grote functie van dat soort nieuwsmedia, dat ze een groep mensen bij elkaar houden.
Want daarmee komen we eigenlijk aan de functies die media hebben. Ik begrijp, als ik jou hoor, zeg je, er is eigenlijk een belangrijke sociale cohesiefunctie die lokale media hebben. Kan je daar iets over vertellen?
Ja. Nou, het gevoel dat mensen ergens bij horen, dat ze een verantwoordelijkheid hebben voor hun omgeving, dat het er iets toe doet waar ze wonen, dat kun je met dat soort kleine nieuwsmedia, denk ik, versterken. En die kunnen daar een hele belangrijke rol spelen. Dat kunnen nationale nieuwsmedia natuurlijk niet, want ja, die gaan niet over jouw eigen leefomgeving.
Hoe kijk jij naar die sociale cohesiefunctie die media hebben, Chris?
Kijk, media hebben altijd een sociale cohesiefunctie. Dus als het nou over de stoeptegels om de hoek gaat, of over de gemeente, of de regio, of het hele land, het heeft altijd een cohesiefunctie. Mijn vraag is altijd, kijk, dat vind ik allemaal hartstikke leuk voor de hobby en zo. Dat vind ik allemaal, helemaal niks tegen. Maar de grote vraag is natuurlijk, om het toch even elitair doen, of het bestuur op lokaal niveau op de een of andere manier wordt gecontroleerd. En dat is waar we ons bij mediastudies heel vaak mee bezighouden. En dan doen die hyperlocals toch bar weinig, want het gaat toch wel erg over het buurtfeest en de verbouwing met de buurvrouw en de stoeptegels. En dat gaat niet over wat is er nou in de gemeenteraad besloten en hoe werkt dat door, weet ik veel, in onze wijk of een of ander bouwproject, noem het maar op.
En dus dan hebben we het hier over de waakhondfunctie die media hebben.
Waakhondfunctie die media inderdaad hebben. En ja, kijk, dan kom je toch uit bij wat ik net zei. Dan kom je eigenlijk uit bij het regionale dagblad. En misschien nog bij de lokale omroep en een incidentele vrijwilliger. Ik bedoel, dat is wel interessant. Er zijn vrijwilligers die het doen. Ik heb toevallig pas contact gehad met een meneer uit Enkhuizen. Die dat 12,5 jaar een blog heeft bijgehouden over de lokale politiek van Enkhuizen. Ik heb geen idee hoeveel mensen die man daarmee bereikte. Maar ik bedoel, het bestaat wel. De meeste gemeenten zouden natuurlijk eigenlijk zo'n blogger willen hebben. En de meeste gemeenten hebben zo'n blogger niet. Dus ja, waakhondfunctie, dan kom je toch heel snel bij de professionals uit die dat gewoon als baan doen.
En als we dan nadenken richting de gemeenteraadsverkiezingen en die waakhondfunctie, wat zouden we dan van de lokale journalistiek moeten verwachten? Wat zouden ze moeten doen?
Ja, kijk, je hebt natuurlijk de mensen die praten graag over de geïnformeerde burger. Hè, dat is dan zo'n theoretisch perspectief van de burger moet eigenlijk alles weten. Nou, dat is natuurlijk grote onzin. Dus ik zou zelf zeggen, ik heb een hele lage verwachting van zowel burgers als media. Maar volgens mij wordt zelfs die verwachting niet gehaald. Namelijk, mensen moeten over de belangrijke partijen in de gemeente weten waar zij staan op de belangrijkste thema's waar ook nog een keuze in te maken valt. Nou, dat is best wel een riedel. Dus het gaat over niet over dingen waar iedereen het over eens is. Dus ik bedoel, je kan al die retoriek over we willen allemaal goede zorg, dat kun je wel laten zitten. Het gaat erover, ligt er überhaupt een keuze voor? Dan kun je wat mij betreft ook vergeten dat er ook partijtjes zijn met één zetel en zo. Want ik bedoel, die maken natuurlijk uiteindelijk, die maken het verschil niet, meestal. Maar wat fijn zou zijn is bijvoorbeeld, nou laten we de gemeente Utrecht nemen. Ik denk dat in Utrecht, wil je weten, corrigeer me als ik het fout zeg. Ik denk dat je daar wil weten waarin GroenLinks, PvdA, D66 en Volt van elkaar verschillen. Ik denk dat misschien VVD er nog bij. Ik denk dat in elke gemeente geldt dat er niet meer dan 5 thema's zijn die dan echt belangrijk zijn en waarop echt keuzes liggen. Dus heb je in Utrecht heb je geloof ik die polder waar ze dan een enorme woonwijk willen bouwen of juist niet. Nou, ik vind dat je van burgers mag verwachten dat zij dat weten. Dus dat als zij weten dat GroenLinks die polder dan groen wil houden en D66 niet. Dat is de informatie die media dan zouden moeten geven.
En hoe ziet dat er concreet uit?
Ik denk vraag je naar de empirie of vraag je naar het ideaal?
Laten we het even bij de empirie. Laten we daar eens beginnen.
Nou, de empirie is, dat is heel grappig. Volgens mij zijn daar heel weinig inhoudsanalyses van. Kijk, wat natuurlijk gebeurt, dat doen die lokale kranten of die regionale kranten. Die gaan naar gemeenteraadsvergaderingen. Dat vinden wij wetenschappers dan ook allemaal heel belangrijk. Dat ze dat een journalist op de tribune. En dan krijg je verslagen over gemeenteraadsvergaderingen. Dus dan is dan voor politieke freaks zoals wij, is dat heel interessant, zeg maar. Want dan kun je zien van, oh, er zit ook nog iemand van de ChristenUnie in de gemeenteraad en die heeft een emotie ingediend of zo. Dat soort dingen. Maar daar gaan in mijn optiek die verkiezingen niet over. Want we praten vanuit de empirie dat de burger helemaal niet weet wat er lokaal speelt. Dus wij kunnen niet verwachten van de burger dat zij van, nou, laat ik Amsterdam nemen in. Amsterdam heeft vrij veel afsplitsingen dan ook nog. Maar die hadden oorspronkelijk 12 partijen en dat zijn er nu geloof ik doen er 25 mee. Dat is voor de burger is dat niet te volgen. Even voor de helder, mijn oude, ik praat graag over mijn geboorteplaats in Den Helder. Dat is veel kleiner. Dus denk je, nou, zul je wel geen 25 partijen hebben, maar dan heb je nog steeds 15. Dat is ook veel te veel. Dus ik zou zeggen, als het gaat over hoofdverschillen tussen partijen, Dat is behoorlijk veel eisend als mensen op basis daarvan zouden kiezen. Als we dat waar zouden maken.
En als ik het goed begrijp, zeg je dus eigenlijk, we hebben nu veel lokale journalistiek die niet genoeg aansluit op wat de meeste mensen wel of niet weten. Dus die zijn er eigenlijk alleen maar voor de politieke freaks.
Dus ik ben helemaal niet tegen mensen die daar veel meer over weten. Dat vind ik alleen maar heel fijn en goed en leuk. Maar we kunnen dat gewoon van het merendeel van de bevolking tegenwoordig niet meer vragen. En dan is de vraag, en dan kom je dus bij de normatieve vraag, wat zou dan moeten? Nou, wat zou moeten, is dat je op de hoofdpunten het verschil kunt aangeven. En dat is op dit moment de praktijk niet.
Dus het is een cynisch beeld over lokale journalistiek.
Het is een realistisch beeld, Simon.
Die lokale politiek staat er die lokale journalistiek staat er slecht voor. En eigenlijk moeten we de alarmbellen.
Nou ja, kijk, jullie begonnen met wat titels. Laten we Rotterdam nemen. Dan heb je Vers Beton. Nou, ik vind Vers Beton echt fantastisch. Ik schrijf daar zelfs af en toe voor. En dan heb je Rijnmond. En dan heb je nog een versie van het AD. Nou, dan heb je echt een ontzettend rijk informatiepalet. In Rotterdam heb je het Forum voor Democratie doet mee. Leven Rotterdam doet mee. De oud-PVV'er Maurice Meeuwissen doet mee. Dus dan heb je drie partijen op die flank. Nou, ik denk niet dat je met dat informatieaanbod, dat heel goed is in Rotterdam relatief, dat je erachter kunt komen wat de verschillen zijn tussen deze drie clubs die ik net noem. Nou, dat is het probleem. En dat is in Hellevoetsluis of in Spijkenisse of in Den Helder of in Lelystad alleen maar erger.
Willem, hoe kijk jij hiernaar?
Ik zit even te denken dat wat jij nu schetst, Chris, is dat nou een politiek probleem van algehele versnipperdheid in partijen? Of is dat echt een journalistiek probleem? En waar je het net even over had, over die journalist waarvan wij het dan belangrijk vinden dat hij in de raadzaal zit. In al die gemeentes die ik heb gesproken, daar klaagt men erover dat hij er niet zit. Maar ik snap wel dat hij er niet zit, want het is natuurlijk heel saai, die raadsvergaderingen. En vooral stukken over die mensen die een samenvatting van een raadsvergadering maken, dat is niet te pruimen. En ik zou inderdaad ervoor zijn als er journalisten zijn in die raadzaal die onderwerpen uitdiepen. Ik weet dat bijvoorbeeld in Zaanstad dat daar wel een lokale nieuwsvoorziening is die dat doet. En die geen verslagen van raadsvergaderingen schrijft, maar die onderwerpen uit die raadsvergaderingen eruit pikt, uitdiept, onderzoekt. En wat het goede is dat nieuwsmedium is ook gewoon een medium wat verschil maakt. Er zijn wethouders opgesneuveld, er zijn kwesties bijgesteld, doordat er in de orkaan heet die, dat daarover gepubliceerd is. En dat is denk ik een heel goed voorbeeld van hoe lokale journalistiek zou kunnen werken.
Over die gemeente die je noemt, Zaanstad, hebben die dan heel veel geld? Of zijn er specifieke dingen aan te wijzen waarom het daar wel goed gaat?
Nou, ik denk dat je specifiek aan kunt wijzen is dat de omroep die nu het geld krijgt in Zaandam, dat waren voordien vrijwilligers en die hebben dat jarenlang heel goed gedaan. En hebben toen een gooi gedaan naar de subsidiepot. En die hebben ze uiteindelijk gekregen. En daarmee is de nieuwsvoorziening die er was, traditioneel gezien, die is daarmee aan de kant gezet. En daar is ontzettend veel gedoe over geweest. Ook omdat het nieuwe nieuwsmedium is een digitaal medium. En het oude medium waren krantjes, huis en huis. En er was veel over te doen. Maar het is wel een heel mooi voorbeeld. En die krijgen dus gemeentesubsidie. Maar dat krijgt... Er is altijd een omroep die dat krijgt in een gemeente. Dat is ook landelijk en bij wet zo geregeld. Alleen het opvallende hier is dat het een vrijwilligersorganisatie was die nu het geld krijgt.
Maar dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat het misschien niet per se het geld is waar het aan ligt, maar dat toevallig daar een heel goede groep mensen is die dat nu heeft overgenomen, toch?
Ja, hoewel het wel lastig was voor dat clubje om het vol te houden zonder geld. Maar het is ook een kwestie van, je moet maar net de juiste mensen hebben daar, ja.
Het probleem van de discussie over lokale journalistiek, dat is heel kenmerkend, vind ik, is dat het altijd gaat over geld. En dat het altijd gaat over dat dat door de overheid bij elkaar moet worden. Dat de overheid dat eigenlijk allemaal zou moeten betalen. Kijk, er is natuurlijk een heel groot voordeel van die kranten. Even dat het tegenwoordig heel erg vergeten wordt. Namelijk, bij een krant moet je gewoon voor betalen. En dat is wel vervelend als steeds minder mensen dat willen doen. Maar het voordeel ervan is dat in ieder geval dat je wel weet dat de mensen die ervoor betalen dat ding willen hebben. En dat geldt voor die gesubsidieerde journalistiek geldt dat heel vaak niet. Nou denk ik dat Willem net noemt de orkaan. Dat is denk ik wel een beetje de uitzondering in Nederland die een redelijke kwaliteit heeft. Of misschien zelfs wel meer dan redelijke kwaliteit heeft. Maar er zijn natuurlijk ontzettend veel zieltogende subsidievehikels die helemaal geen publiek trekken. En als het geen publiek trekt, dan heeft het natuurlijk helemaal geen zin.
Nou ja, daar wil ik wel wat over zeggen, Chris. Want dat zou zo zijn als je daar gesubsidieerde nieuwsmedia voor opricht. Maar dat is niet zo als je voor het Leids Dagblad een aantal artikelen betaalt. Want dan verschijnen die in een bestaand medium wat mensen lezen en waar ze voor betalen. Maar dan geef je dat medium een steuntje in de rug om eindelijk eens een paar journalisten vrij te maken die dat eens een keer wel tijd kunnen besteden aan onderzoek.
We zijn heel benieuwd naar hoe jullie toekomstplaatje eruit ziet. Wat jullie nou denken dat dan de beste vorm is. Dus zometeen praten we verder over de toekomst van lokale journalistiek. Maar over de huidige praktijk sprak Wouter Veenendaal met Chris de Waard van de lokale omroep Sleutelstad in Leiden.
Het spel en de macht in het veld met Wouter Veenendaal.
We zijn vandaag in het veld opnieuw in Leiden, waar we spreken met een lokale journalist, Chris de Waard. Goeiedag, Chris.
Hallo.
Chris is hoofdredacteur van Omroep Sleutelstad, die sinds 2002 dagelijks nieuws brengt uit de Leidse regio. Dus over Leiden en ook de gemeenten die om Leiden heen liggen. Hij is al in 1982 begonnen als 17-jarige met het maken van radio in Leiden. En heeft dus een ontzettend lange ervaring ook met het verslaggeven over de lokale politiek hier. Chris, ik kan me voorstellen dat jullie nu al druk bezig zijn met de gemeenteraadsverkiezingen die eraan komen.
Ja, zeker. Op verschillende manieren.
Ja? Kun je daar iets over vertellen? Hoe dat er aan toe gaat? Waar jullie je op focussen?
Nou, we zijn bezig met het voorbereiden van een aantal debatten die we gaan opnemen en later op televisie gaan uitzenden. Waar we nu al mee begonnen zijn is bijvoorbeeld een serie met kennismaken met nieuwe kandidaat raadsleden. Die nu nog niet in de raad zitten, maar nou ja, als iemand bij D66 op 2 staat, dan weet je vrij zeker dat hij er wel in komt. Ja. Dus dat soort mensen. We gaan binnenkort van start met een serie. In aanloop ook naar de verkiezingen, elke dag een half uurtje op televisie, gaan we praten met alle politieke partijen in Leiden over eigenlijk het programma van 4 jaar geleden en even terugblikken van wat is er nou van terecht gekomen.
Nou kan je voorstellen dat als je lokale niveau met het landelijke niveau vergelijkt qua journalistiek, dat je op lokaal niveau misschien nauwere contacten hebt, dat het makkelijker is om contact te leggen met politici. Is dat ook jouw ervaring?
Ja, dat is zo, want je komt elkaar natuurlijk heel vaak tegen. En niet alleen in het stadhuis. Ja. Ze staan allemaal in mijn telefoon. En de wethouders ook. Dus als je inderdaad ook even iets wil weten, daar, nou ja, dan is het toch wel makkelijk om even zo'n wethouder eens een keer een appje te sturen.
En zie je dat soort nauwe relaties of dat makkelijke contact als een voordeel? Of kan het soms misschien ook een nadeel zijn? Bijvoorbeeld omdat je iemand misschien persoonlijk kent, waarover je ook als journalist verslag moet doen.
Het is vaak een voordeel. En soms is het inderdaad, wat je aangeeft, dat kan natuurlijk voorkomen. Ja. Ik heb niet zo heel vaak het aan de hand gehad. Zeker niet met wethouders of zo, maar natuurlijk wel gewoon met andere mensen uit de stad waar dan iets mee is en die je heel goed kent. En dan zeg ik ook hier van, misschien kun jij dat beter even doen.
Is het natuurlijk zo dat op landelijk niveau ook vaak de discussie speelt van hoe sterk de media is in het controleren van de uitvoerende macht van de regering. Ik kan me voorstellen dat dat op lokaal niveau misschien nog moeilijker is, omdat de journalistiek nog minder middelen heeft, omdat jullie ongeveer de enige zijn, misschien met Leids Dagblad, die de lokale politiek kunnen controleren.
Ja.
Is dat inderdaad een belemmering? Of heb je het gevoel dat je toch wel echt in staat bent om die controlefunctie van de media uit te oefenen?
Nou, we hebben jarenlang heel veel verslag gedaan. Als ik het even tot de politiek beperk, van raads- en commissievergaderingen en wat er allemaal wordt besproken. De afgelopen 2 jaar konden we meedoen aan een pilot journalistieke versterking, waardoor we 2 fulltime banen konden inzetten. Waardoor we ook gewoon mensen wat makkelijker van tevoren op een onderwerp konden zetten. Van nou, ga dit nou eens even goed uitzoeken voordat die gemeenteraad erover gaat praten. Want dan bepaal je natuurlijk wat meer de agenda dan als je alleen maar vertelt wat er gisteravond gebeurd is.
Je hebt het over een fulltime baan of over een baan. Dit is jouw werk, maar is het het enige werk wat je hebt? Of is het, moet je het combineren en ook andere journalisten met andere inkomstenbronnen om rond te komen? Of is er voldoende beschikbaar om van te leven?
Nee, we hebben als Sleutelstad eigenlijk zelf, of autonoom moet ik zeggen, geen mensen in dienst die we betalen. Dus de afgelopen 2 jaar hadden we 2 FTE via het fonds, Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Maar die pilot loopt nu ongeveer af. We hebben nog 1 FTE via een andere pilot met de NOS.
Okay.
Die is net wel verlengd, dus die loopt tot volgend jaar zomer. En we hebben hier nog een redacteur, bijna fulltime, van Omroep West, die dingen voor ons samenmaakt en die zijn werkplek hier heeft. Ja, dat is het.
Ja, want we weten ook op landelijk niveau, zeker als het om kranten gaat natuurlijk, dat er een dalende oplage is, dus dat financiering een probleem is. Ik kan me voorstellen dat op lokaal niveau, waar je nog minder publiek hebt eigenlijk, dat dat misschien nog een groter probleem is. Of zijn de financiën voor Sleutelstad, denk je, geen probleem waar jullie mee moeten omgaan?
Nou ja, de publieke financiering van een lokale omroep zit rond de €1,40 per huishouden per jaar. Okay. Nou, in Leiden komt dat dan neer op iets van €90.000.
Ja.
Ja, de rest moet je zelf binnenhalen.
En met die publieke financiering kan je ook voorstellen dat er misschien een risico is dat je denkt, oké, als je zo afhankelijk bent van geld wat uit de gemeente komt, dan verwacht die gemeente misschien ook een bepaalde vorm van berichtgeving. Of denk je dat dat risico helemaal niet bestaat?
Ik heb het idee dat dat in Leiden heel erg meevalt.
Okay.
En dat het vaak in wat kleinere gemeenten wat meer speelt, als ik dat zo een beetje proef.
Ja.
Maar in de buurgemeente waar we ons ook een beetje op richten, zijn we niet officieel de lokale omroep. Dus daar hebben we geen publieke financiering van.
Ja.
Maar zelfs zonder dat zie je al wel eens van, hier wringt al eerder iets. Dat zou in Leiden niet zo gauw gebeuren.
Nee, heb je nooit te maken gehad met een politicus die zegt van, nou Chris, wat je nu over me geschreven hebt of wat je nu over me rapporteert,
vond ik niet zo leuk.
Echt niet. Ja,
ja.
Dat komt wel eens voor.
Ja, maar dan halen we het niet weg.
Nee, oké. Nee. Maar die sociale druk, daar ben je...
Nou, je moet er een beetje tegen kunnen. Ja, moet wel tegen een stootje kunnen. Die politici moeten ook niet te bang zijn voor wat wij opschrijven en hoe wij het opschrijven. Weet je, het is ook zo weer weg. Meestal maken ze zichzelf het meest druk daarover.
Dankjewel, Wouter. Wij praten hier verder met Willem Koetsenruiter en Chris Alberts. En we noemden het net al even. Chris, jij zei eigenlijk de manier hoe nu die lokale krantjes zijn gefinancierd, dat is misschien niet helemaal ideaal, want zoals we aan het begin zeiden, eigenlijk niemand leest die normale krantjes. Wat zou een manier zijn om de burgers toch meer te interesseren? Wat is nou een vorm waarbij zij dat wel geneigd zijn te gaan lezen?
Ik zou eens beginnen bij, politiek is geen hobby van de meeste mensen. Dus de meeste mensen willen hier sowieso niet over nadenken. Daarom dan het mijn pleidooi om het vooral te hebben over dingen waar iets te kiezen valt. En dan ook nog dingen die mensen belangrijk vinden. En dan ook met partijen die er toe doen. Dat is informatie waar mensen iets mee kunnen. En ook nog graag op het moment dat het ertoe doet. Dat is nu. En verder vind ik dat je niet een te hoge eis moet hebben. Dus ik denk dat als je mensen daar in een uur over kunt informeren. Kijk, die stemwijzers, hè, om er maar eens even eentje in te gooien. Dat is natuurlijk een fantastisch iets. Want dat is gewoon precies op het goede moment met een goede vraag. En het kost niet superveel tijd. Nou ja, zoiets zou journalistiek natuurlijk ook kunnen doen. Voor het grote publiek moet je je afvragen, wat is nou informatie die zij echt nodig hebben? En dan kom je toch, om maar eens even een hele grote te noemen. Hè, dan hebben we die decentralisaties gehad. Dus dat is de zorg op lokaal niveau. Nou, niemand weet waar het over gaat. Het zijn allemaal gemeenschappelijke regelingen met andere gemeentes. Ze gaan allemaal niet veranderen. Het is allemaal afhankelijk van de bezuinigingen in Den Haag. Dus daar hoeven we tijdens die gemeenteraadsverkiezingen helemaal niet over te hebben.
Dus als je dat interessant vindt, moet je aflevering 1 terugluisteren. Want daar hebben we het uitgebreid gehad over die decentralisatie. Maar Willem, eens niet die onderwerpen waar ze eigenlijk toch niet in geïnteresseerd zijn en meer stemwijzers?
Ja, dat lijkt mij logisch. Ik vind een aantal mooie criteria die Chris opzond. Dat je er invloed op kunt hebben, dat het op tijd is. Dat het liefst ook dicht bij de mensen zit. Dat ze er zich iets bij voor kunnen stellen. Ja, zeker. Maar ja, hoe moeten ze dat dan doen?
Nou ja, en met name, het moet betaald worden. En hoe gaan we dat betalen?
Kom nou toch op. Kom nou toch op, mensen. Ik kan mij goed herinneren, het stimuleringsfonds voor de journalistiek heet het tegenwoordig, geloof ik. Dat werd daar net al genoemd. Ik kan me herinneren dat ik 2 jaar geleden bij zo'n dag was. Die doen elk jaar een dag. Dat heet dan de media van morgen of zo. Dan mogen alle journalisten op lokaal niveau mogen daar dan naartoe in een zaal zitten. En daar was een wethouder uit Leiden. En die wethouder uit Leiden had een mediafonds bedacht. Dat mediafonds waar geloof ik 2,5 ton in zat of zo. En het wordt dan uitgedeeld voor allerlei projectjes. Nou, het kwam erop neer dat de wethouder dat fonds ging presenteren. En dat toen de hele journalistieke zaal, allemaal hele kritische mensen hoor, die altijd hele kritische vragen stellen. Ze knuffelde hem nog net niet dood. Maar de man heeft nog nooit zoveel applaus in zijn leven gehad als wethouder. Dus dat is natuurlijk niet hoe het moet. Hoe het moet is dat het publiek hiervoor moet betalen. Dat is de enige onafhankelijkheid die er is. Maar het punt is natuurlijk dat er nooit wordt verteld aan burgers dat ze dat geld neer moeten leggen. En zal ik je eens wat leuks vertellen? Dan doen ze dat ook niet. Het enige wat ze namelijk kunnen doen is de lokale krant nemen. Nou, dat is dus een kleine groep die dat dus ook nog steeds doet. En de rest die denkt, nou, het is allemaal gratis. Nou, je moet die mensen opvoeden.
En is dat een soort pleidooi voor nieuw kijk- en luistergeld alleen dan op gemeentelijk niveau?
Nee, dat is het niet. Het is in de eerste plaats een pleidooi dat mensen leren dat goede informatie geld kost. Dus je moet mensen uitleggen dat als je alleen maar gratis informatie wil hebben, dat je dan slechte informatie krijgt, namelijk heel veel nepnieuws, PR, et cetera. En dat journalistiek onderzoek gewoon tijd en geld kost. En flauwdoend, als ik een blog maak, en die blog is voor de hele gemeente te zien. Stel nou eens dat ik dat in mijn eentje wil doen. Dus doe ik even alsof ik heb geen grote organisatie achter me. Wat heb ik daarvoor nodig? Nou, ik denk dat als je ingewerkt bent, kun je dat in 2 dagen in de week in een gemiddelde gemeente zeker wel doen. Nou, laten we zeggen dat ik voor 2 dagen in de week wil ik ongeveer freelance tarief, laag tarief, €1.500 per maand hebben. Dat betekent dat ik vanaf ongeveer 1.020 dat kan maken op jaarbasis.
En wat heb je dan? Wat maak je dan?
Nou, dan heb ik een blog.
Met?
Iedereen kan zien waarin actualiteiten staan die relevant zijn. Niet elke dag, maar wel dingen die relevant zijn over de gemeente waar ik woon. Het kost ongeveer €20.000 per jaar. Als ik dan tegen burgers zeg, nou, laten we, wat zouden we ervoor over hebben? €25. Dan moet ik dus hoeveel mensen, 800 mensen vinden die dat willen betalen. Ik denk dat het in Den Helder een probleem is, maar ik denk dat het in Leiden geen probleem is. Maar wij proberen dat niet eens meer. Er is een soort cynisme in Nederland, alsof je het aan mensen niet uit kan leggen en alsof ze dat tientje of die 2 tientjes niet zouden willen betalen. Dat weten we helemaal niet.
Willem, ja. Hoe kijk jij naar deze oproep voor nieuwe vormen van onafhankelijke journalistiek?
Nou ja, ik vind het een beetje raar, Chris, dat jij doet alsof dat nooit gebeurt. Maar plaatselijke kranten zijn noodlijdende instituten. En mensen weten heus wel dat ze voor een krant moeten betalen, maar ze doen het niet. En het gebeurt al jaren niet, en het is niet een paar jaar, maar al heel lang niet, dat mensen niet meer gewend zijn om te betalen voor nieuws. En dat kan je schande vinden en dat kan je vervelend vinden, maar het gebeurt niet. Ja. Wat dan?
Maar Willem, er zijn allerlei mensen in deze wereld. Ik geef toe dat ik nu allerlei namen ga noemen en media waar wij allemaal op neerkijken. En waarvan we allemaal zeggen van ja, hallo, dat zijn toch geen voorbeelden. Maar sorry, mensen als Yvonne Koldewijer, die gewoon alleen maar de hele tijd roddels verspreidt over sterren. Die kan daar een zeer ruime limousine van rijden. Jan Roos kan met een kanaaltje kan hij elke week een programma maken en daar kan hij van leven. En zo zijn er heel veel mensen die met nieuwe verdienmodellen. Ik denk dat het allemaal werkt. Ja. Maar er zijn natuurlijk alle. En je kunt daar natuurlijk wel degelijk pogingen te doen.
Chris, nu schets je met die mensen die daar wel van rondkomen, wat er gebeurt als je in deze kwestie de markt zijn werk laat doen. Want dan krijg je dit soort nieuwsinstituten. Want dat is wat mensen willen.
Nee, helemaal niet. Want we laten namelijk de markt nu zijn werk doen. Namelijk, wij constateren elke keer dat het enige ding wat echt op de markt is, namelijk de krant, dat daar een afnemend publiek voor is. En het is logisch, want een hele hoop mensen willen die papieren krant niet. Die mensen willen online informatie. En de vraag is, Willen mensen voor online informatie betalen? Nou, in 2005 wilden ze dat niet. Maar op dit moment, er zijn bij Geen Stijl zijn er ook donateurs. Er zijn allerlei websites die worden betaald. Ik zou niet weten waarom dat op voorhand, want het gaat mij niet om dat alles zal lukken, maar het gaat mij erom dat op voorhand bij alles wordt gezegd, ja, het kan niet, het is al geprobeerd. Het is niet geprobeerd. Het enige wat we doen is per lokale kranten verkopen en daarvan weten we dat het niet werkt. Mag ik een voorbeeld geven?
Ja.
Ik had een 3-4 jaar geleden had ik bij het Leids Mediafonds heb ik ook subsidie aangevraagd. Ik kreeg subsidie.
Dat dan weer wel.
Ik heb het 1 keer geprobeerd. Doe het nooit meer. Want ik ga namelijk nu eerlijk zijn over dat verhaal. Want dat is namelijk het hele punt. Niemand is daar ooit eerlijk over. Het was toen bijna waterschapsverkiezingen. En toen had ik een hele leuke aanvraag geschreven. Ik zei, er is nooit een journalistieke aandacht voor de waterschapsverkiezingen. En daar liggen toch politieke keuzes voor. Wat zijn dan de politieke keuzes die mensen kunnen maken bij de waterschappen? Een ontzettend leuke serie. Ik heb daar hartstikke goed aan verdiend. Een hartstikke leuke cameravrouw van Sleutelstad heeft er ook aan verdiend. Iedereen blij. En daar hebben per video 200 mensen naar gekeken. En dat is precies het probleem van al deze subsidieprojecten. Je kunt allerlei dingen bedenken die mensen niet willen consumeren, die jij wel wil maken. Maar het punt is nou juist dat de markt ook een idee geeft van waar mensen behoefte aan hebben. En dat leidt er dus ook toe dat mensen er geld voor willen neerleggen. Dat is een heel algemeen principe wat ook in de supermarkt zo geldt. En ik zeg niet dat je alles in de journalistiek op die manier moet doen, maar het zou wel iets meer mogen. Juist op zo'n lokaal niveau waar mensen heel vaak van zeggen, nou, dat is allemaal heel saai.
En is het niet het risico, want aan het begin noemde je ook, iedereen moet bepaalde dingen weten voor die gemeenteraadsverkiezingen, loop je op deze manier niet het risico dat iedereen in zijn eigen nieuwstunnel gaat zitten en dat iedereen alleen het kanaal volgt waar hij voor betaald krijgt?
Dat zou zeker kunnen, maar kijk, dan zou ik het nog platter maken. Als ik in Leiden woon en ik ga nu uitzoeken, dat kost me een week, denk ik, wat de grote partijen van die grote thema's vinden, et cetera. Ik zet dat online en ik heb een redelijke online presence, en die heb ik. Dan krijg ik dat qua donaties, krijg ik daar een redelijk ZZP-tarief uit. Als ik daaronder zet, hallo, ik heb dit wel voor je uitgezocht, maar dat kostte mij ook tijd. Dus het is eigenlijk wel de bedoeling dat je doneert. Dan krijg ik dat geld er wel uit. Maar het wordt niet gedaan. Niemand komt op het idee om dat uit te zoeken. Niemand komt op het idee om er een doneerknop onder te zetten. Of het zijn mensen die geen online presence hebben. En dan is het inderdaad heel moeilijk om er donateurs mee te halen. En bij alles wordt me tegen, wordt naar die, de hele tijd naar die lokale kranten verwezen. Van ja, maar die kranten lopen niet. Ja, maar dat zijn kranten. Dat is nou juist het hele punt. Ik bedoel, ga naar je eigen studenten kijken. Die lezen geen kranten. En mensen willen helemaal niet op dagelijkse basis politieke informatie over de gemeente hebben. Willen mensen helemaal niet. Dus dat is een hele lage inhoudelijke eis van hoe vaak er dan iets moet zijn. Willen mensen niet voor betalen? Ik weet het niet. Ik zou niet weten. Zoek het eens uit. Probeer het eens. Zo, dit was mijn pleidooi. Sorry, dit was de preek.
Zijn heldere oproep denk ik ook aan toekomstige en huidige studenten journalistiek. En wij komen denk ik vrij natuurlijk bij de laatste vraag.
Ja, jullie geven allebei les aan opleidingen journalistiek. Wat raden jullie net afgestudeerde journalistiekstudenten aan? Of wat zijn adviezen die jullie ze meegeven om de journalistieke wereld in te gaan? Willem?
Mijn belangrijkste advies aan studenten is altijd zorg dat je een niche hebt. Een onderwerp waar je veel van weet om over te schrijven. En ik heb echt heel veel voorbeelden gezien van studenten die het op die manier redden. Dus zorg dat je heel veel weet over hoe de gezondheidszorg rijlt en zeilt. Of zorg dat je alles weet over infrastructuurprocedures. En dat maakt je een gewilde schrijver. Want handige stukje tikken, dat kunnen heel veel mensen. Maar thuis zijn in een onderwerp, dat maakt je denk ik gewild als journalist.
En ook in de lokale journalistiek? Kun je dan per persoon 1 iemand hebben die ergens verstand van heeft?
Nee, maar ook daar kan het handig zijn als er gebieden zijn waar mensen jou op weten te vinden.
Chris, welk advies heb jij voor je studenten?
Nou, ga op een gewone redactie werken. Dus ga werken bij een van de grote mediatitels die wij allemaal kennen. Maak vlieguren. Dat wordt heel erg vergeten. En daarna misschien freelancen. Maar eigenlijk vind ik, heeft freelancen niet zoveel zin als je zelf geen naam hebt.
Hoe sluit dat aan bij jouw pleidooi voor vragen, voor een bijdrage vragen voor wat je schrijft, als je wel bij zo'n grote nieuwsorganisatie moet gaan
werken? Heel simpel. Maar bijvoorbeeld Follow the Money heb je. Daar zitten, ik denk snel 40 journalisten. dat is een heel groot succes, hè, voor de helderheid. Ik bedoel, echt respect voor Erik Smit dat hij dat allemaal en die anderen die dat allemaal gedaan hebben. Maar wat je je wel afvraagt is of de mensen die op die redactie zitten, of die op individueel niveau het kunnen trekken om zelf op hun eigen naam ook geld binnen te halen. En ik denk dat dat heel vaak heel lastig is. Dus ik zeg niet dat je wel even kunt gaan vrienden. Dat zou ik heel dom vinden. Heel dom als studenten van de journalistenschool komen en denken, ik ga nu met donaties aan de gang. Ik bedoel, sorry, maar dan sterf je de hongerdood. Dat lijkt me niet handig. En het is ook zeker niet voor iedereen weggelegd. Maar waar vooral mijn pleidooi over gaat, is dat er een enorm gebrek is aan creativiteit en nadenken over hoe je wel iets kan maken wat nu vanuit de huidige kennis onmogelijk lijkt te zijn. En daar zijn we heel fatalistisch in. Dat is jammer. Het lijkt tot diversere media als iedereen af en toe eens iets maakt waarvan ze dachten, hé, dat is er nog niet. En misschien kan ik dat op een bepaalde manier wel gefinancierd krijgen. En je kunt ook dingen combineren. Je kunt ook 4 dagen in de week bij de NRC webredactie gaan zitten en 1 dag een beetje je eigen praktijk vast uitbouwen.
We gaan het zien over hoe er over 10 jaar de lokale journalistiek er dan uitziet. En of het dan een beetje lijkt op jullie visies of toch veel bij het oude is gebleven. Dank jullie wel, Willem Koetserater, universitair docent journalistiek en nieuwe media bij de Universiteit Leiden. En Chris Alberts, docent en onderzoeker politieke communicatie bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. En vanuit het veld Chris de Waard van de lokale omroep Sleutelstad in Leiden. Over 2 weken dan gaan we het hebben over de partij waarvan we nu al weten dat hij de verkiezingen waarschijnlijk gaat winnen. En dat terwijl ze in de landelijke peilingen helemaal niet voorkomen. De lokale partijen in gemeenteraden. Waarom zijn die zo succesvol? Dat hoor je vanaf 7 maart en mocht je die aflevering niet willen missen, vergeet je dan niet te abonneren in je podcast-app. Redactie en productie van deze aflevering werden wederom verzorgd door Femke van der Gient, Simon Otjes, Wouter Veenendaal en mij, Arend Vietor. En Farien Bakker maakte de muziek. Bedankt voor het luisteren.
Tot de volgende keer.